De lezing die gaat over het achtvoudige pad. Dat is een serie waar we in september aan begonnen zijn. Dat hoort bij de vier edele waarheden. Dat is de kern van de leer van de Boeddha. Dat er stress of lijden is, ongemak. Een oorzaak voor stress. En ook een mogelijkheid dat het ophoudt en een weg ernaartoe. En dat is die laatste edele waarheid, die laatste mogelijkheid om het lijden op te heffen. En dat gaat over acht factoren, acht padfactoren. En er zijn drie hoofdgroepen. De eerste groep hebben we gehad, dat gaat over wijsheid, over welke intenties we hebben en of het juiste zien, ook dat het zo is dat het leven zo komt met stress. Heel veel dingen kunnen we niks aan doen. Het is nu een keer zo. En de tweede groep van de achtvoudige pad zijn factoren die gaan over ethiek. Over hoe we in ons dagelijks leven, in ons leven kunnen spreken, kunnen handelen. En ook over wat uitgebreider hoe we leven, hoe we werken. Daar zal het vandaag over gaan. En er is nog een derde onderdeel, dat gaat meer over de meditatieve kwaliteiten. En dit is dus de laatste van die ethische factoren. We hebben de afgelopen maanden het juiste of het wijze spreken aan de orde gehad. En de vorige keer was het wijze handelen. En nu komt dan het wijze, het heet wijs levensonderhoud, maar het is eigenlijk wat breder dan alleen het werk. Het omvat eigenlijk alles wat ons leven ondersteunt. Het heet in de oude taal van de Boeddha heet het Samma Ajiva. En Samma wordt vaak vertaald met juist. Het betekent eigenlijk wanneer het goed samenwerkt. En Ajiva betekent datgene wat voor het doel van het leven is. Dus dat wat het leven ondersteunt. Dat gaat dan om die dingen te doen die vaardig en heilzaam zijn. En het is een aparte factor naast het handelen. Je zou kunnen zeggen het is een onderdeel van handelen, omdat dat iets is dat het zo sterk de geest beïnvloedt. We zullen dat zo nog wel verder zien. En dan kunnen we kijken of het heilzaam is. Als het heilzaam is, dan heeft het een positieve uitwerking. En is het niet zo heilzaam, ja dan kan het je ook heel erg in beslag nemen naar de andere kant toe. Wat zegt de Boeddha over wijs levensonderhoud in zijn leerredes? Hij is er heel beknopt over. Wat beoefenaren is juist levensonderhoud? Hier verdient een edele leerling die verkeerd levensonderhoud heeft opgegeven zijn brood of haar brood met juist levensonderhoud. Dit wordt juist levensonderhoud genoemd. En wat is verkeerd levensonderhoud? Oplichterij, mooi praterij, waarzeggerij, kleineren, afpersen en geld of goederen aftroggelen voor meer winst. In een andere les gaf de Boeddha het duidelijke advies om bepaalde beroepen te vermijden. Een lekenvolgeling zou zich niet moeten inlaten met vijf soorten zaken. Welke vijf? Handel in wapens, handel in levende wezens of in mensen, handel in vlees, handel in bedwelmende middel en handel in vergif. Daarnaast spreekt de Boeddha ook over evenwicht. Een gezinshoofd weet dat zijn of haar inkomsten en uitgaven leiden tot een evenwichtig leven. Nog extravagant, nog miserabel. Hij of zij weet dat het inkomen hoger is dan de uitgaven en niet andersom. Het zijn dus een aantal handreikingen over welke zaken je qua werk en levensonderhoud het beste kunt vermijden. En ook dat je liever geen schulden hebt. Dat geeft ook niet een prettig gevoel in de geest. Het gaat er dus over kortom om jezelf geen schade te brokken en ook anderen met je werk. Met je levenswijze. En daarnaast kunnen we ook stilstaan dat bij het werk wat het ons brengt. Maakt het je blij of is het een soort last voor je? Nou, we besteden immers, en waarom is dat nou zo belangrijk? Werk, misschien vrijwilligerswerk wat je doet, misschien is het betaald werk. Ja, omdat we vaak toch, als, zeker als het betaald werk is, vele uren op een dag daarmee zoet zijn. Dus, en het is iets wat je, ja, wat je toch wel sterk beïnvloedt, ook je geest van. Als het prettig gaat op het werk, ja, dan kun je daar senang voelen. En is het niet zo prettig, zijn het ook vaak dingen die we mee naar huis nemen. En als het ja, op een heilzame manier is, dan vinden we daar ook rust en ruimte in de geest. Het kan ook zijn dat we door ons werk, dat je echt vindt dat je heel fijn werk hebt, waarmee je zinvolle dingen doet. Ja, dan geeft dat ook een gevoel van tevredenheid en vreugde. En dan kan de geest tot rust komen, zijn er geen zorgen daarover. Ik vond nog een tekst over hoe we ons tot werk kunnen verhouden. De schoonheid van het werk hangt af van de manier waarop we ermee omgaan. Of we ons elke morgen wapenen om het aan te vallen als een vijand die moet worden verslagen voor de avond valt. Of dat we bij zonsopgang de ogen openen en het verwelkomen als een naderende vriend, vriendin, die prettig gezelschap vormt en ons 's avonds het gevoel geeft dat de dag die vermoeidheid waard was. Tekst van Lucie Lacon. Dat is dan het onderdeel van het levensonderhoud wat gaat over werk. Nou, je kan zo voor jezelf nagaan als je betaald werk verricht of vrijwilligerswerk. Nou, in welke van die twee dat valt. Ja, en als we kijken naar die andere dingen. Nou, kijk maar naar de wereld om je heen. Ja, wapenshandel, in vergif zullen we niet zo snel doen. Handel in bedwelmende middelen ook niet. Maar soms is het allemaal wat moeilijker te zien. Als we dan kijken naar het wijze levensonderhoud, kunnen we het ook wat breder trekken dan alleen werk. En het gaat bij dit achtvoudige pad, leidt het tot bevrijding, tot geluk, of juist niet, leidt het tot verstrikking. Als we kijken naar wat leidt naar verstrikking of wat ons niet blij maakt, dan komen we al snel uit bij drie wat we dan noemen onheilzame wortels. En de eerste wordt wel genoemd begeerte, hè, sterk verlangen. Nou, dan zou je kunnen kijken, is wat het werk wat ik doe of de bezittingen die ik heb, nou, dan kan er iets van begeerte zijn, is het wel genoeg? Wel genoeg. En er kan ook iets van gehechtheid optreden. Nou, ik moet zeggen dat ik dat bij mezelf best wel herken soms. En dan wat aan het opruimen, denk ik, ja, nou ja, ik ben toch best wel gehecht aan die boeken. Moet ik ze nou wel wegdoen? Nou, en vorige week toen merkte ik een sterke gehechtheid. Ik was een nieuw paspoort aan het ophalen. Mijn voet stond keurig op slot en toen ik buiten kwam, geen fiets meer. Nou ja, poeh, schrik, ik schrok me enorm. En nou ja, toen merkte ik dat ik toch wel erg gehecht was aan die fiets. Een hele reet zo lekker en zaten enorme fietstassen op. Ik heb vaak veel bagage. Nou ja, er zat ook nog biologische groente in de tas. En er zat nog een regenpak in. Nou, al die dingen. Ja, als ik eerlijk ben, was ik er toch wel erg aan gehecht. Nou ja. Moet weinig aan te doen, op een gegeven moment rondlopen enzovoorts en aangifte. Nou, helpt allemaal geen moer, want hij kwam niet terug. Dus nou ja, dan moet je toch weer een nieuwe fietsen. Merk ik, ja, moet je ook weer aan wennen. Nou ja, gehechtheid kwam ik ook weer tegen. Dus denk ik, nou ja, laten we gewoon eerlijk zijn. Dat is ook soms gewoon zo. Het zijn natuurlijk ook mooie gebruiksvoorwerpen vooruit. Dat is die ene van de begeerte. Soms ook meer willen hebben, nou ja. Nou, ook wel afkeer kun je ook tegenkomen. Hè? Bijvoorbeeld, wat staat mijn comfort of mijn gemak in de weg? En wie bedreigt mij de mogelijkheid om te leven zoals ik wil? Nou, dat kan ook een beetje subtiel zijn. Nou, ook dat herkende ik zelf wel, bijvoorbeeld geluidsoverlast bij buren. Kijk, een huisje wat heel gehoorig is. Er woont nu al een hele tijd niemand en er komt straks een nieuw iemand. Nou ja, Ik ook van, hoe zal dat weer zijn? Misschien woon jij ergens waar je last hebt van de buren die jouw gemak of comfort in de weg staan soms. Nou ja, dat kunnen ook dingen zijn. En onwetendheid. Zijn mijn leefstijlen echt onschadelijk? Leef ik vrijgevig en verantwoordelijk binnen wat mogelijk is? Dat is best een grote vraag. Nou, als we wat verder gaan kijken naar dat brede terrein van het levensonderhoud, dan kunnen we kijken naar een vier terreinen die de Boeddha aangaf voor monniken en nonnen, voor kloosterlingen. Vier basisbehoeften. Dat is misschien wel een mooie manier om te kijken naar dat levensonderhoudterrein. En dan gaat het over vier basisbehoeften. Gaat het over voedsel, over kleding, over onderdak en medicijnen. Voedsel, ja, dat hebben we elke dag eigenlijk nodig. Kunnen we een tijdje zonder, maar niet zo heel lang. Nou, als je dan stil gaat staan bij voeding. Nou, als je dat gaat bekijken, denk ik ook, zie je hoeveel mensen, dieren en planten erbij betrokken zijn. We zijn eigenlijk heel erg afhankelijk van anderen daarbij. We weten niet altijd hoe dat voedsel tot stand is gekomen. Dus als je dat op een heilzame manier wil doen, misschien is het soms lastig. Maar je kunt kijken hoe je daar een bewuste keuze in kunt maken. Nou, ook een voorbeeld uit mijn eigen praktijk. Ik vind het zelf belangrijk of fijn als het kan om toch zoveel mogelijk biologisch, ecologisch verbouwd voedsel te kopen. Nou, dat kan voor iedereen ook weer verschillend zijn. Misschien ligt voor jou dat je graag groenten van het seizoen eet. Of dat je liever zegt, nou, geen handel in het doden van wezens. Misschien wil je ook geen vlees eten. Zo zijn er allemaal overwegingen. En misschien heb je voor je gezondheid juist wel af en toe vlees nodig. En zeg je, nou, dan koop ik een biologisch stukje vlees. Of misschien maak je andere keuzes. Het kan ook zijn dat je een eigen groentetuin hebt of fruit verbouwt. En zo zijn er allerlei mogelijkheden. En het hoofdstuk kleding. Ja, ook kleding hebben we nodig om ons te beschermen tegen de weersinvloeden. Nou, het was een tijdje geleden erg koud in de winter. Nou, ben je blij dat je warme kleding hebt. Als het heel warm is, is het juist fijn om iets koels aan te hebben. Ook daarbij kunnen we ons afvragen. Ja, waar komt onze kleding vandaan? Hoe wordt het geproduceerd? Ja, misschien weet je het niet. Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld kinderarbeid nodig was voor het maken van de kleding. Of dat het toch een proces was waarbij het milieu vervuild werd. We weten het niet allemaal. Misschien waren er ook arbeiders die tegen slechte leefomstandigheden gewerkt hebben in de kledingindustrie. Nou, je kunt ook eens kijken in je kledingkast, heb ik het allemaal echt nodig? Misschien denk je, goh, nou, ik heb wat over, ik breng het naar de tweedehands winkel, naar de kringloop. Of ben je iemand die juist kleding koopt in de kringloop? Maar ook daar kun je kijken. Is de kleding, brengt het lichtheid of is het meer een last? En dan onze woning, ons onderdak. Ook dat heeft best wel veel invloed. Misschien is je huis heel krap en is het wat lastig. Heb je weinig ruimte? Is dat een beetje belastend? Of is het juist groot en vraagt het heel veel onderhoud en ben je heel veel tijd kwijt met het schoonmaken? Het kan ook zijn dat het huis te duur is, dat het in die zin een belasting is. Nou, zo kan het heel belangrijk onderdeel zijn van je leven, wat je kunt overwegen. Brengt het rust of is het een bron van onrust? Wat ondersteunt de opmerkzaamheid en de rust? Wat brengt bevrijding? Een boek wat gaat over het achtvoudige pad, een levensomvattend pad, noemt Gregory Kremer de schrijver. Dat ons huis misschien wel ons lekenklooster kan worden. Ons plek waar we zoveel mogelijk ja, heilzame dingen doen. En dan die laatste, die genoemd wordt voor monniken en nonnen. En ook voor ons geldt medicatie. Als je ziek bent, ja, gezondheid is een belangrijke voorwaarde ook voor te kunnen mediteren. Als je niet lekker voelt, ja, dan wordt het moeilijk. De geest is niet helder, werkt allemaal niet goed. En ook kan het soms, ja, als je ziekte verwaarloost, kan het best gevaarlijk zijn. Een absces. Ik ben zelf ooit in de tropen geweest. Voor je het weet is het een enorme bult. En ja, dus een geïnfecteerde wond kan ook gevaarlijk zijn. Nou, ziekte onttrekt energie aan het lichaam. Dus dat werkt ook niet prettig. En pijn leidt de geest ook af. Kan heel erg door in beslag genomen worden. Zo dus ook medicatie is een, ja, ook een belangrijke basisbehoefte. Nou, ook daar kun je weer kijken. Misschien zijn er heel dure medicijnen die je gebruikt. En is het nodig? En, nou ja, de gezondheidszorg wordt ook steeds duurder in ons land. Daar kun je afwegen wat is heilzaam en wat niet. Nou, in onze tijd hebben we natuurlijk ook andere dingen die buiten deze vier basisbenodigdheden belangrijk zijn. Bijvoorbeeld transportmiddelen. Kijk, dus bijvoorbeeld heb je een auto, is die vervuilend? En, of ga je meer met de fiets, openbaar vervoer? Misschien kan dat ook niet, omdat je afgelegen woont, moet je een auto hebben. En nou ja, zo kun je ook afwegingen maken. Hetzelfde geldt voor vliegreizen. Misschien heb je familie die ver weg woont. En moet je daar per vliegtuig heen? Of zijn er belangrijke dingen voor jou belangrijk waarvoor je toch een vliegreis wil maken? Zijn er op andere punten waardoor je denkt, nou, de balans valt zo uit dat dat wel zou moeten kunnen? Nou, dit is ook een interessant onderwerp als je het hebt over het klimaat. Daarmee bezig zijn. Binnenkort op 10 april is een avond waar we dan samen daar ook bij kunnen stilstaan. Het gaat specifiek over de klimaatverandering en hoe je daar vanuit de meditatie tegenaan kunt kijken en wat we zelf kunnen doen. Ja, er werd al gesproken over handel in wapens enzovoorts. En handel in chemische stoffen. Ja, op verschillende van de terreinen hebben we niet zoveel invloed. Bijvoorbeeld, misschien is een pensioenfonds of een bank die waar je bij zit, is die belegd die in dat soort dingen. En ook, of we het nu willen of niet, er zijn nu allemaal oorlogen en wij betalen mee doordat we in Nederland wonen. Onze regering doet aan sommige dingen ook mee. We kunnen er niet altijd aan ontkomen. Dat is best iets wat, nou ja, best wel lastig is, vind ik soms, om bij stil te staan. Sommige dingen kunnen we zelf keuzes in maken. Je kan van bank veranderen, maar andere dingen. We wonen in deze gemeente en daar gebeuren bepaalde dingen. En we wonen in dit land. Ja, je kan protesteren of weet ik wat, maar sommige dingen hebben we weinig invloed op. Het kan zijn dat dit onderwerp je overweldigt. En ik moet zeggen dat ik het ook een heel groot onderwerp vind. Het heeft bij mij ook zo soms wel een beetje dat effect, maar het gaat niet zozeer om iets goed of iets fout te doen. Meer over waar we bewust van worden en kijken, wat kan ik bijdragen? En ook wat verstoort jouw geest? Wat maakt dat je in beslag wordt genomen? Wat is een last? Waar kan ik iets doen? Welke keuzes kan ik maken, zodat het misschien wat meer naar de heilzame kant uitpakt? Dat het bijdraagt aan geluk voor mezelf en voor anderen. Ja, want met onze manier van leven, door het spreken, door het handelen is al aan de orde gekomen, maar ook door deze vorm, kunnen we ook proactief bijdragen aan ons eigen welzijn en het welzijn van anderen. Misschien doe je dat ook door je werk, je dienstbaar bent aan anderen, vrijwilligerswerk wat je doet. Ja, misschien ook door deze vier basisbehoeften en andere dingen. kan ook zijn dat je, ja, dat je het belangrijk vindt om organisaties of mensen te ondersteunen financieel en zo'n bijdrage te leveren. Als je zelf minder mogelijkheden hebt om te doen en wel andere, in jouw ogen, heilzame organisaties kan ondersteunen. Dat is ook een hele mooie vorm. Ja, je kunt als leidraad ook gebruiken een aantal criteria van de Dhamma. Dat leidt mijn manier van leven tot verstrikking en ontevredenheid. Of tot loslaten en tevredenheid. Zijn we bezig met telkens maar meer te willen of misschien wat mindere terughoudendheid? En hoe leef ik op een manier die wat minder belastend is voor mezelf, voor anderen, misschien voor het milieu? We kunnen hierbij ook de kwaliteit van geven gebruiken, dana. Het is een heel mooi tegenwicht tegen het willen hebben. En ja, dat past ook goed bij wijs levensonderhoud. We kunnen soms misschien weinig doen, maar door te geven maak je ook een andere verdeling. Kun je ook misschien mensen die minder hebben laten meedoen aan dingen die anders niet beschikbaar zijn. Als je een ander ziet lijden door gebrek aan misschien die basisbehoeften, voedsel, water, medicijnen of onderdak. Als je geld kunt geven om zo wat bij te dragen. Misschien ook mensen aan de andere kant van de wereld die minder hebben. Zo kunnen we op zo'n manier ook het evenwicht wat herstellen. Op onze hele kleine manier. Het lijkt misschien een klein druppeltje op een gloeiende plaat. Maar onderschat het niet. Het kan toch uitrimpelen en veel effect hebben. Ik wil graag afsluiten met een gedicht over ons pad. Vele wegen kent het leven, maar van al die wegen is er slechts één die jij hebt te gaan. Die ene is voor jou, die ene slechts. En of je wilt of niet, die weg heb jij te gaan. De keuze is dus niet de weg, want die koos jou. De keuze is de wijze hoe die weg te gaan. Met onwil om de kuilen en de stenen. Met verzet, omdat de zon een weg die door ravijnen gaat haast niet bereiken kan. Of met de wil, om aan het einde van die weg milder te zijn en wijzer dan aan het begin. De weg koos jij. Kies jij ook, hè? Gedicht van Hans Stolp. En zo na misschien al deze confronterende dingen, kunnen we gewoon voor onszelf kijken. Wat raakt mij? Wat kan ik doen? Wat is haalbaar? En misschien een klein stapje zetten in de richting van voor jou een wijzer leven, wijzer levensonderhoud, wijzer leven.